Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En wat is dit?
Een nieuwe tune.
Ja, leuk hè?
Ja, heel leuk.
Daar zijn we echt super blij mee. We gaan uitleggen hoe dat precies tot stand is gekomen straks. Maar we gaan het ook hebben over share buybacks.
Ja, kapitaalallocatie, een van de belangrijkste dingen.
Ja.
En Apple.
Precies, en founder-led companies. Oftewel, hoe belangrijk is de oprichter voor een bedrijf en dat hij nog in charge is daar.
Ja, laten we snel beginnen en genieten van deze tune.
Ja, precies. Even stil. Heerlijke muziek.
Speciaal voor ons.
Ja, we hadden het al eventjes aangekondigd, een tijdje terug.
Ja, een paar afleveringen geleden.
Ja, en inmiddels is het gewoon af. Iemand heeft keihard zitten werken voor ons en met ons.
Ja, gewoon uniek gemaakt door een componist.
Ja.
Het is leuk om dat een keer mee te maken, hoe creatief zo iemand is.
Klopt. Ja, we gaan straks tijdens de update vertellen we wel even hoe dit nou tot stand is gekomen. Wie er allemaal mee hebben gewerkt en alles eromheen.
Ja, dus het is een nieuwe aflevering met nieuw geluid van bumpertjes, loop.
Ik wou net zeggen van wat weet je goed hoe die terminologie zit al, maar dat is
leaders,
een loop.
Outro.
Een loopje. Dat het doorgaat.
Ja. Ja, leuk. Gaan we straks even verder over hebben.
Ja, precies.
Ik heb nog wel wat anders te delen.
Oké.
Okay. Ik ben bij de aandeelhoudersvergadering van Jet geweest.
Oh.
Dus het was wel leuk om me nadien. Inderdaad, het was niet echt een aandeelhoudersvergadering. Volgens mij was het meer een annual soort van earnings call. De update van 2020,
ja.
Waar ook alle analisten aanwezig waren.
Dus dan moet ik voor me zien als een soort van Zoom-meeting waar iedereen met elkaar zit?
Ja, je ziet elkaar niet. Dus het is echt een soort van stream eigenlijk. Je kijkt eigenlijk naar een soort van PowerPoint met dan in de achtergrond of in ieder geval met geluid, een voice-over.
Ja.
En dan elke keer komt er iemand anders van het management aan het woord. Dus het begint eerst met de CEO, dan komt de CFO ook heel erg aan het woord en de COO volgens mij ook. Mm. En die is de eerste 20 minuutjes ongeveer is een update van het bedrijf zelf. Dus die gaan door een PowerPoint heen. En dan worden alle key metrics benoemd en op een gegeven moment op het einde een overzicht en ook een soort van outlook. En dan zit er in dit geval een vrouw die neemt het over en die gaat dan de beurt geven aan analisten. En die kunnen dan vragen stellen. Dus er stelt een analist een vraag. Zij introduceert dan die analist met de naam en vanuit welke bank diegene spreekt. En die stelt dan de vraag. Kiest zij weer iemand nieuw uit. En dat ging 2 uur lang door.
Jeetje, maar wordt dat gemodereerd? Weten ze en Jitsen dus van tevoren welke vragen er gesteld gaan worden?
Nee.
En welke analisten die vragen gaan stellen?
Nee, het is compleet. Je hebt daar totaal geen overzicht.
Het is eigenlijk een soort persconferentie voor.
Ja, het is letterlijk een persconferentie. Ja. In dit geval, ik kan dus ook niet zien wie er ook allemaal in zit. Volgens mij moet je denk ik via een apart systeem inschrijven als analist om ook vragen te mogen stellen.
Ja.
En ik zit dan meer aan de streamzijde eigenlijk. Dus ik zie alleen maar, ik consumeer alleen maar. Maar dat was wel heel interessant om dat een keer te horen.
En
je krijgt wel.
Was dit jouw eerste aandeelsvergadering?
Ja, dit is echt de eerste keer dat ik hem ook echt volledig heb afgeluisterd. Dus ik heb voor klaargezeten 2 uur gezeten.
Kon je het volgen allemaal?
Ja, is heel goed te volgen. En je krijgt wel een heel goed gevoel bij het bedrijf en bij het management, want ze moeten ook allemaal vragen stellen.
Ja.
En ik denk wel dat het wordt er wel vaak gezegd als je een bedrijf moet je eigenlijk leren kennen. Dan, dit is wel een heel mooi moment om om het management ook direct te horen spreken en ook horen reageren op vragen. En ik denk dat als je dit een paar keer doet door de tijd heen, dan merk je ook dat die vragen misschien terug gaan komen. Antwoorden ze daar anders op of niet?
Ja.
En het is wel heel leuk om een keer mee te maken. Het is op zich vrij makkelijk te consumeren, want je hoeft alleen maar je gewoon aan te zetten en te luisteren.
Ja.
En het,
nog iets opgestoken, wat neem je mee uit
nou,
deze
wat mij
conferentie?
Echt opviel, is dat Jitse wist echt alles. Van elk detail wist hij het antwoord. Er werd een vraag gesteld over een specifiek land, over een bepaalde metric. Hij had het antwoord gewoon direct paraat. En hij was ook echt heel erg scherp. Mm. Als iemand een vraag stelde en hij vond, soms vond hij de formulering van de vraag niet goed, dan zegt hij gewoon, nou, je bent niet goed genoeg geïnformeerd. De formulering klopt niet. Zo zou je hem eigenlijk moeten stellen en dan is dit het antwoord. Dat herken ik heel erg zelf als ondernemer. Mm. Hij weet wel echt alles van die business. Echt van gewoon van de hoed tot de rand. En dat denk ik, als het voor mij, als je een bedrijf beoordeelt, dan is het als management, is hij wel duidelijk de juiste man voor de juiste job, denk ik.
Okay.
Yeah. Dus het was wel leuk om dat een keer mee te maken.
Leuk om een keer bij te wonen. En nog even trouwens terugkomend op de vorige aflevering, daar vonden mensen toch wel best wel moeilijk. Heb jij dat niet gehoord?
Nee.
Mensen die zeiden van, nou, sorry, meestal snap ik het wel, kan ik het volgen, maar dit was echt onnavolgbaar.
Ja, nou ja, dat klopt wel. Het is een lastig onderwerp en moeilijk te doorgronden.
Ja,
we hebben ons best gedaan met
we
de bussen.
Ons best gedaan, ja.
En de buschauffeurs.
Ja.
Maar het blijft een lastig onderwerp.
Ja, misschien is er ook wel gewoon geen Bitcoin easy fix. Als wij het zelfs niet kunnen, Pim.
Nou ja, het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. En soms is een moeilijk onderwerp blijft gewoon altijd lastig. Ik denk niet dat het onmogelijk is om het te begrijpen, maar dan moet je wel even iets meer tijd steken.
Ja.
En misschien wat meer lezen, meer video's kijken.
Beetje investeren in je kennis.
Ja. Ja. Dus, en dan aan de andere kant, als je het niet kan begrijpen of het lukt niet, ja, dan moet je er misschien ook maar gewoon van weg blijven, toch?
Ja, zo is het ook weer.
Je kan niet alles begrijpen.
Nee. En jij nog nieuws verder? Ik hoorde iets over een nieuwe video die je hebt gemaakt met Dennis.
We hebben Dennis al een keer eerder aangekondigd in een andere video met Basic Fit. We hebben ook een video gemaakt over Just Eat Takeaway. Dat is ook onder andere de reden waarom ik die earnings call heb gekeken. Dennis heeft hem ook gekeken. Dus we hebben daar een video over gemaakt. En die komt binnenkort in de community.
Leuk.
Gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over share buybacks, Pim.
Ja. Voor- en nadelen van eigen aandelen inkopen.
Ja, precies. Ja, dus dan voor een bedrijf dan. Toch? Maar we gaan bekijken wel vanuit hoe beoordeel je dat als belegger?
Ja,
als
wat
een bedrijf
zijn de
opeens aandelen terug gaat kopen.
Heb je een idee wat het is?
Ja, want we hebben het wel eens over gehad.
Ja.
Ja, dus een bedrijf die heeft wat geld over en die denkt, nou, dan ga ik wat aandelen terugkopen. Dat drijft de koers een beetje op. En de winst per aandeel gaat dan ook omhoog, als het goed is.
Zo, nou, verstandig. Ja, klopt. En we hebben natuurlijk gehad over de aandelen emissies en claim emissies.
Ja.
Nou, daar hebben we het volgens mij over gehad dat als er meer aandelen worden uitgegeven, als bijvoorbeeld het bedrijf geld nodig heeft, of het staat heel hoog, nou, bijvoorbeeld Tesla heeft dat gedaan, dan worden extra aandelen uitgegeven, dan verwatert iedereen. En eigenlijk, dit kan je zien als een omgekeerde verwatering. Normaal komen de aandelen bij en dan ga je procentueel gezien natuurlijk naar beneden.
Ja.
Maar in dit geval gaat het natuurlijk de andere kant op.
Dus dit is een versterking, het is een verdamping.
Ja. Het is een omgekeerde verwatering eigenlijk.
Ja.
Tja, dit is in de laatste 10 jaar extreem populair geworden. Vooral in Amerika zie je dat, vooral de S&P, dat dit eigenlijk structureel gebeurt. En echt op hele grote schaal. Volgens mij wordt er echt iets van 800 miljard aan eigen aandelen ingekocht.
Maar waarom is het zo populair?
Je duikt er wel gelijk in, maar het heeft eigenlijk te maken dat het, ja, er zit heel veel gelaagdheid in. Kijk, je moet denk misschien eerst eens beginnen met dat het is eigenlijk een tool. Je hebt, als je een bedrijf runt, als management, heb je eigenlijk 4 mogelijkheden van wat je met geld kan doen. Je kan natuurlijk geld investeren in je bedrijf.
Ja.
Nou, dat is denk ik vrij logisch. Dat gebeurt denk ik in eerste instantie het vaakst, vooral bij groeiende bedrijven. Je maakt winst of je houdt geld over, of dan is het in ieder geval vrije cash. En dan ga je het herinvesteren, waardoor je op het einde van het jaar misschien geen winst maakt, maar je wel het geld hebt herinvesteerd, waardoor je in de toekomst kan groeien. Je kan een ander bedrijf mee kopen. Dus je kan gewoon concurrenten kopen of een soort van vergelijkbare bedrijven. En dan kan je dat als aanvulling zien, als verbreding. Je kan het uitkeren als dividend.
Ja.
Maar je kan ook terugkopen van eigen aandelen.
Ja.
En het is eigenlijk een tool. Het is misschien wel de meest luie manier van ondernemen. Omdat ja, je hoeft eigenlijk natuurlijk helemaal niks te doen. Het geld komt binnen. Je hoeft alleen maar eigen aandelen in te kopen. En ja, dus je hoeft natuurlijk helemaal niet voor te ondernemen. Het is natuurlijk de meest luie vorm van...
Ja, maar het lijkt ook niet heel veel toevoegen. Dus waar is het een tool voor?
Nou, uiteindelijk gaat het om kapitaalallocatie. Daar hebben we het volgens mij wel een paar keer eerder over gehad.
Ik heb het woord wel eens gehoord.
Ja, kijk, en dat is misschien wel een van de belangrijkste skills van een management en van een eigenaar, een ondernemer, is kapitaalallocatie. En dat houdt eigenlijk in, er gaat dus gewoon heel veel kapitaal de organisatie door. Er gaan ook heel veel natuurlijk gelijk naar kosten, dus je bent ook gelijk heel veel kwijt. Maar als een goed gerund bedrijf blijft altijd wat over. En dat is een soort van vrij te besteden geld. Mm-hmm. En ja, de ondernemer of management, die moet dat goed besteden. En je wil natuurlijk als aandeelhouder dat je een heel hoge return hebt. Dus dat het management het zo goed besteedt dat je ook een rendement hebt op die investering. Want als het management geen rendement maakt op die investering, ja, dan zegt de aandeelhouder, keer het dan maar uit. Dan ga ik er zelf wel wat mee doen. Dus het is heel belangrijk als eigenaar dat je een hele goede kapitaalallocatie hebt. En soms kan het zijn dat je, als je echt heel veel nieuwe kansen ziet, dan kan je heel veel geld investeren in je bedrijf aan bijvoorbeeld R&D en bijvoorbeeld bepaalde markten veroveren.
Wat is R&D ook weer?
Research and development, dus innovatie. Ja. Bijvoorbeeld je hebt een miljoen over en je gaat dat miljoen steken in R&D en je ziet dat over een paar jaar dat daar bijvoorbeeld nieuw product uitkomt waar je heel hoge marges op kan
dan
pakken.
Dan is dat rendement.
Dat is een hele goede investering. Dan doe je dus een verstandige... Ben je verstandig omgegaan met je kapitaal.
Mm-hmm.
Maar zie je daar bijvoorbeeld helemaal geen mogelijkheden meer in uitbreiden, dan kan je misschien bijvoorbeeld een ander bedrijf kopen.
Maar het lijkt me dus dat er, als je aandelen gaat terugkopen van jezelf, dat er, je zei al lui, inderdaad, maar het lijkt me ook gewoon dat er niet zo heel veel gebeurt, behalve dat je eigenlijk kunstmatig, ja, wat is kunstmatig, maar dat daardoor die prijs van zo'n aandeel omhoog gaat, omdat jij ze zelf terugkoopt.
Ja, ik laat misschien eerst eens een voorbeeld nemen. Ja, dat klopt al wat je zegt. Ik noem het namelijk een tool, omdat je het namelijk slecht kan gebruiken en goed kan gebruiken. Je kan niet zozeer zeggen dat het altijd goed is of altijd fout. Het ligt uiteindelijk hoe je het inzet als tool.
Okay.
En ik wil even een voorbeeld geven om uit te leggen wat het nou exact is. Nou, bijvoorbeeld een bedrijf heeft 1000 euro winst. En het bedrijf heeft 100 uitstaande aandelen. Dan is dat vrij eenvoudig uit te rekenen wat het winst per aandeel is.
Ja.
Dat is 10 euro. Ja. Dus je hebt 10 euro winst per aandeel. Dat noem je in het Engels EPS, earnings per share. In Nederland winst per aandeel. Maar het bedrijf gaat voor 10% de eigen aandelen inkopen. Dus dat is in dit geval 10 aandelen.
Ja.
Dan heeft het bedrijf een jaar daarna nog steeds 1000 euro winst. Maar nu zijn er niet meer 100 aandelen, maar 90 aandelen.
Ja.
Dus als we dan die 90 aandelen delen door 1000 euro winst, dan kom je in één keer uit op 11,11 euro.
Maar er zijn nog 90 aandelen vrij verhandelbaar. Want die anderen die zij zelf hebben, die zijn niet verdwenen natuurlijk.
Jawel, die zijn van de markt gehaald. Die zijn door de organisatie zelf ingekocht.
Ja.
Dus die zijn verdwenen.
Okay,
dus de soort van de free float noemen ze dat. Dus de vrij verhandelbare aandelen.
Ja.
Die zijn gewoon minder geworden.
Ja.
Dus dat betekent dat iedereen die nog steeds aandeelhouder is, zijn er in dit geval nog, gaat er vanuit dat het 90 mensen zijn, die allemaal één aandeel hebben. Dat betekent dat het nu, je winst per aandeel is nu 11,11 euro.
Ja.
Dus dat betekent dat je eigenlijk een EPS, dus een winst per aandeel groei hebt behaald van 11,1%.
Ja.
Dus het lijkt dus heel erg, er wordt heel erg gekeken naar winst per aandeel, dat het bedrijf dus 11,1% meer winst heeft gemaakt.
Ja, maar dat is niet zo.
Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel zo dat de winst, die 1000 euro, die hoeft nu maar onder 90 mensen verdeeld te worden. In plaats
maar de
van
winst
over...
die wordt toch nooit zo direct verdeeld?
Ja, natuurlijk wel. Want als het bedrijf bijvoorbeeld dividend uitkeert, ja, dan hoeft het maar onder 90 mensen uitgekeerd.
Ja, oké, precies.
In plaats van 100. Dus
via de dividend.
Dus uiteindelijk is het... Uiteindelijk is het natuurlijk als aandeelhouder voordelig als je... Ja, of je moet de buit verdelen onder 100 mensen, of je moet de buit verdelen onder 90 mensen. Ja, dan haal je natuurlijk meer over als jij bij die 90 zit dan als je bij die 100 zou zitten.
Ja.
Dus op dat vlak is het natuurlijk voor zittende aandeelhouders
best wel chill.
Ja, want het hoeft onder minder mensen verdeeld te worden.
Ja.
Dus daardoor gaan automatisch eigenlijk alle, noemen ze de financiële ratio's, die worden eigenlijk daardoor opgepoetst.
Ja.
Want je gaat eigenlijk betere ratio's. Alles winst per aandeel en zo, alles gaat omhoog. Omdat er gewoon onder minder verdeeld hoeft te worden.
Het is alsof je even een spuitje adrenaline krijgt. En dat alles even net even iets beter gaat werken. Net even beter eruit ziet.
Ja, het is en dat is eigenlijk een beetje ook het probleem. En daar eigenlijk, ik zie het een beetje de founders versus managers eigenlijk. De originele eigenaren die het bedrijf runnen. Dus vaak zijn dat de meeste de mensen die innovators vaak. Dus de originele eigenaar en dan de managers. Dus meer de mensen die nooit een bedrijf hebben gestart, maar zich gewoon manager en runnende bedrijf.
Ja.
Kijk, een echte originele founder zal bijna nooit eigen aandelen inkopen. Die zal altijd blijven innoveren.
Is dat zo?
Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er niet zo snel een originele founder te vinden is die zijn eigen aandelen gaat inkopen. Dat gebeurt echt bijna nooit. Een echte founder keert ook bijna nooit dividend uit.
Waarom niet dan?
Ja, degene die het bedrijf origineel is gestart, die zit natuurlijk vol met ideeën. Die zal de markt waar die in begeeft ook echt door en door kennen. Dus altijd kansen zien. En ik denk dat een originele founder veel creatiever is, veel meer risico durft te nemen, veel meer bezig is met gewoon ondernemen.
Precies, dus die kan beter met dat geld wat er is omgaan dan een beetje lui wat aandelen terugkopen.
Ja, ik vind van wel. En ik denk ook wel dat daar een hele duidelijk verschil tussen zit.
Ja.
En managers die een bedrijf runnen, die zitten er vaak kort. Dus vaak zitten die er een periode van minimaal 4 jaar. En dan misschien wordt het nog een keer verlengd met 4 jaar.
Ja.
Maar die worden dus, die hebben sowieso minder skin in de game. Want een originele eigenaar die zit vaak met nog, die is vaak rijk geworden door dat bedrijf op te zetten. Dus er zit alles in dat bedrijf.
Mm-hmm.
En managers die hebben vaak een bonusconstructie. Dat je een laag salaris hebt. Vooral in Amerika is dat heel erg zo. Een vaste basisfee. En een bonusbeleid met gekoppeld aan de koers.
Ja, okay.
En gekoppeld aan financiële ratio's.
Dus die zijn heel erg korte termijn gericht.
Investeren in R&D en bedrijven kopen en zo, dat zijn lange termijn investeringen. Want eerder dat je de R&D rendeert en dat je dan het kan vermarkten en zo, ben je jaren verder. Managers zullen eerder voor kiezen om korte termijn het bedrijf beter te laten lijken. Dus die zullen ook op veel meer sturen naar share buybacks. Nee, het is veel minder risico, want je hebt garantie dat je de ratio's omhoog gaan. En die is veel meer korte termijn gefocust. En daardoor halen ze zelf ook veel meer bonussen binnen, omdat namelijk hun bonusstructuur heel erg daarop leunt.
Oké.
En dat is ook gelijk een beetje het negatieve eraan, wat je vooral ziet in Amerika, vooral de linkse kant, die daar heel erg over klagen. Er zijn ook, omdat er namelijk heel veel geld, wat er eigenlijk in de afgelopen 10 jaar verdiend is, volgens mij 800 miljard, dat wordt eigenlijk in share buybacks gestopt. En dat haalt heel erg de liquiditeit uit de markt. Omdat het namelijk dat geld wat ze dus hebben als cash, dat kan je natuurlijk ook herinvesteren.
Ja.
En dat geld gaat dan rollen. Dat gaat natuurlijk weer nieuwe mensen toe. Je moet nieuwe dingen inkopen.
Ja.
En door share buybacks gaat het eigenlijk, het geld verdwijnt eigenlijk. Er komt gewoon minder aanbod.
En stel dan dat het even wat minder gaat met zo'n bedrijf. En die heeft dus niet die cash, niet die liquiditeit. Dan kun je jezelf ook niet de broek ophouden, lijkt me.
Nou, dat zou je zeggen natuurlijk. Maar dat is ook een grote klacht eigenlijk die er is.
Ja.
Is dat er namelijk, nu kan je obligaties uitzetten, vaak voor 0% rente, soms 1%. En wat er dus heel erg gebeurt, is dat er gewoon heel veel bedrijfsobligaties worden uitgezet. En van dat geld wat er binnenkomt vanuit die obligatie, daar worden share buybacks gedaan.
Okay.
Dus ze hebben een onderzoek gedaan dat 30% van alle share buybacks in 2016 en 2017 zijn gefinancierd door obligaties. Dus ja, dan gaat eigenlijk in wezen wat je eigenlijk doet, je gaat dus je eigen aandelen inkopen met geleend geld. En dat is ook een hele grote, vanuit de linkse kant van in Amerika, dat ook heel veel zorgen, eigenlijk heel zorgelijk is. Waardoor bedrijven dus eigenlijk schuld gaan maken om eigen aandelen in te kopen. En dat heeft dus op korte termijn effect dat de koers natuurlijk omhoog gaat. Maar op lange termijn creëer je natuurlijk heel veel schulden in een bedrijf. Waar je dus in moeilijke tijden niet meer wendbaar bent. En dan mag natuurlijk de overheid weer bijspringen.
Dit is toch een crisis in de making.
Nou ja, dat is natuurlijk dat is best zorgelijk natuurlijk.
Nou, ik ben weer teleurgesteld in de mens.
Dat is natuurlijk een beetje een negatieve kant eraan. Er zit ook wel positieve kant aan.
Oké, vertel.
Nou, Warren Buffett heeft natuurlijk ook wat over gezegd. Want er is heel vaak aan hem gevraagd. In zijn letters schrijft hij daar ook vaak over. En hij heeft gezegd eigenlijk dat er twee condities zijn. Ten eerste dat het met operationele cash moet gebeuren. Dus niet met geleend geld. En hij zegt dat telt natuurlijk eigenlijk ook wel voor alle investment opportunities, zo noemt hij dat. En eigenlijk aan de andere kant is dat je mag namelijk alleen maar share buybacks doen als jij vindt dat je eigen bedrijf is ondergewaardeerd. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het vind ik het grootste nadeel gelijk van share buybacks. Laat ook een mooie grafiek op de website zien. Is dat als bedrijven het heel goed doen, dus het is een economische voorspoed,
ja,
dan is er heel veel cash. Wat gebeurt er dan? Gaan bedrijven eigen aandelen inkopen.
Ja.
Maar in economische voorspoed staan de beurzen hoog. Dus wat gebeurt er dus? Je gaat dus altijd eigen aandelen inkopen wanneer de koersen hoog staan. En als de economische tegenspoed is, dan komt er hoogstwaarschijnlijk ook minder cash binnen. Dan stoppen ze aan de share buybacks programma's.
Okay.
Dus dat is natuurlijk eigenlijk, je wil precies het omgekeerde doen.
Yeah.
Je wil juist je eigen aandelen inkopen
op een laag moment.
En je wil het juist niet doen als het hoog staat.
Dus dit verergert de dynamiek misschien.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk de meest domme vorm van eigen aandelen inkopen. En je ziet ook, ik heb een mooie grafiek op de website ook laten zien. Elke keer als er een recessie kwam, dan zie je dat alle share buyback programma's stoppen.
Ja.
En als we weer uit die recessie komen, dan schieten ze weer omhoog. En je wil juist natuurlijk, net zoals hoe wij als particuliere aandelen willen kopen, je wil juist in de recessie meer kopen en op hoge pieken minder.
Maar voor wie is dit dan een groot nadeel? Voor die bedrijven zelf of ook voor de belegger, voor de aandeelhouder?
Ja, uiteindelijk natuurlijk voor de aandeelhouder, want het is gewoon een hele domme manier van je geld.
Maar we gingen het toch over voordelen hebben nu. Dit waren de nadelen.
Nou, kijk, de voordelen. Ja, Warren Buffett is daar heel duidelijk in over. Kijk, uiteindelijk ga je elk bedrijf waarderen. Dus je waardeert ook je eigen bedrijf. Als ik mijn eigen bedrijf zou kopen, wat is dan de waardering van het bedrijf wat ik op dit moment heb?
Mm-hmm.
En als ik andere bedrijven wil kopen, in het geval van Warren Buffett, wat betaalt hij dan voor dat bedrijf? En als hij gaat herinvesteren in de bedrijven die hij heeft, wat voor return levert dat dan op? En het kan zijn dat er bepaalde momenten zijn, ja, dat je eigen bedrijf ondergewaardeerd is en dat het dus het meest gunstige investering is je eigen aandelen inkopen. En dat kan soms voorkomen. En ik denk, kan je misschien nog herinneren dat ik op een gegeven moment heb gezegd dat Prozis ook eigen aandelen ging inkopen en Ahold ook. En dat was eigenlijk precies dezelfde situatie. Prozis die heeft best wel veel cash, volgens mij iets van 12 miljard. En die is op zoek naar bedrijven die ze kunnen kopen.
Ja.
Maar alle bedrijven die zijn op dit moment heel erg duur. Maar ze vinden zichzelf eigenlijk goedkoper dan alle andere partijen die ze zouden willen kopen.
Ja.
Dan is het natuurlijk voor een betere investering om dan je eigen aandelen in te kopen, dan heel veel te betalen voor een ander bedrijf.
Ja.
Dus het kan zijn dat je soms dat het soms voordeliger is. Dus Warren Buffett heeft er ook af en toe wel eens gebruik van gemaakt. Maar doet het niet heel vaak.
Maar je hoeft toch niet per se iets met die 12 miljard te doen?
Nee, dat hoeft ook niet. Je kan het ook gewoon vasthouden. Maar er is natuurlijk een punt dat je jezelf echt goedkoop vindt worden. En dat is vaak, elk bedrijf heeft een soort van eigen bodem. Dus dan denk ik dat elke CFO van elke organisatie weet, nou, als het bedrijf onder deze waarde komt, dan zijn we echt te goedkoop geworden.
En is dit dan eigenlijk de enige goede reden voor een bedrijf om aandelen?
Ja, vind ik wel. Ik vind, stel dat ik koop ook aandelen van een bedrijf, omdat ik ze goedkoop vind.
Ja.
Niet altijd, maar steeds vaker ben ik nu aan het kijken naar bedrijven die ik goedkoop vind.
Ja.
En dat kan heel vaak ook te maken met marktsentimenten. Bijvoorbeeld, het kan op dit moment het sentiment zijn dat alles naar tech gaat, waardoor sommige bedrijven misschien nog wel gewoon goed zijn, goed opereren, maar er gewoon niet zoveel interesse in nu is. Dus het sentiment kan negatief zijn. Dan kan je beter maar je eigen aandelen inkopen.
Ja. Zijn er nog meer bekende bedrijven die dit ook heel vaak doen, dat aandelen terugkopen?
Ja, nou, Apple is de meest bekende. Die heeft echt by far de meeste aandelen ingekocht.
Okay.
En je ziet wel, wanneer Steve Jobs is overleden, 2011. Daarna heeft Tim Cook het overgenomen. En in 2013 zijn ze echt flink mijn aandelen inkopen gewoon begonnen.
Oh, maar toen was dus de founding father was weg.
Ja, en misschien dat heeft er wel iets mee te maken.
En toen kwam een manager.
En ze hebben nu nog steeds heel veel cash. En ze hebben echt flink aandelen ingekocht. Vanaf 2013 tot nu hebben ze volgens mij voor rond de 35% aandelen ingekocht. Dus in 2013 en nu zijn er 35% minder aandelen verhandelbaar.
Ja. En waarom hebben ze dit gedaan?
Nou ja, het is eigenlijk heel logisch, want ze hebben heel veel cash. Ja, Apple, je kan niet echt, ja, die kan wel herinvesteren, maar ik denk, er zit op een gegeven moment een tax waar je, ja, je kan je wel meer investeren, maar dan wordt het minder efficiënt. Dus dan op een gegeven moment stop je gewoon van, je hebt ergens een threshold van, als ik bijvoorbeeld 4 miljard per jaar investeer, dan ga ik niet meer rendement maken erop als ik 5 miljard investeer.
Ja, dus ze weten gewoon van gekte niet weer wat ze met hun eigen geld moeten doen.
En dan, dat klopt, en dan ga je eigen aandelen inkopen. Dus ik denk dat het bij Apple ook heel erg rechtvaardig is. En dit
hoezo? Maar nee, waarom is het dan gerechtvaardigd opeens? Want het is nog steeds niet per se de reden dat ze vinden dat het een hele goede prijs is. Je kan het ook uitkeren aan je aandeelhouder.
Ja, maar dit is een vorm van uitkeren. Okay. Maar dan, je kan het ook in dividend uitkeren. En dat doen ze ook. En de vraag, kijk, dat is ook weer, in Amerika heb je natuurlijk,
verdienen ze niet gewoon te veel geld?
Ja, dat sowieso. Apple helemaal. Maar het heeft ook met belastingvoordeel te maken. Je hebt kapitaalwinstbelasting. Nou, dat kennen wij in Nederland niet. Maar dat heb je in Amerika wel. En je hebt dividendbelasting. En dat wordt vaak gezien als inkomen. Dus vaak in heel veel landen in de wereld is namelijk, ja, een hogere koers, betaal je minder belasting over. Wij kennen dat helemaal niet in Nederland. Ja. Dan dividend. Want dividend betaal je belasting over. Dus vaak zijn heel veel aandeelhouders, hebben de voorkeur bij share buybacks, omdat je namelijk daar minder belasting over betaalt.
En, ja, ik snap het.
En Apple heeft echt heel veel eigen aandelen ingekocht. En als je naar Apple kijkt, in de afgelopen 5 jaar hebben ze gemiddeld voor 5,5% aan eigen aandelen ingekocht. Dus dat is flink. En er komt ook nog eens 1,43% dividendrendement bij. Gemiddeld in de afgelopen 5 jaar. Dus dan kom je op €6,91 uit. €6,09, bijna 7% in de afgelopen 5 jaar. Dus ze hebben alleen al aan dividend en eigen aandelen inkopen. Ja, is het al 7% gegroeid.
Nou, dat hebben ze toch weer handig gedaan.
Dus je hebt eigenlijk al bij Apple alleen al rendement, omdat ze gewoon zoveel aandelen inkopen en dividend uitkeren. En je ziet nu dat er vooral in de energiesector en in de financiële sector, dat daar heel erg gebruik van gemaakt wordt. En dat is ook niet heel gek. Want
waarvan?
Van de share buybacks. Want er hangt nogal een negatief sentiment in bij financiële bedrijven, financiële instellingen. En ook bij energiebedrijven hangt een heel erg negatief sentiment nu.
Ja.
Ze zien toekomstbestendig, maar ze verdienen nog wel heel veel geld.
Ja.
En als er dan een heel negatief sentiment hangt, zijn de koersen heel laag.
Dus dan gaan ze kopen.
Dan gaan ze eigen aandelen kopen. En dat heeft ook eens mee te maken dat zo'n Shell, die kan eigenlijk bijna niet meer echt investeren. Want het is gewoon, dat hele speelveld is gewoon zo van, ja, is klaar. Je kan niet echt meer hele goede, slimme investeringen doen.
Nee.
Dus dan zie je eigenlijk wel, als het speelveld een beetje klaar is, ook met banken, ja, wat kan een ABN AMRO en ING nu nog groeien? Het is zo'n utility geworden, maar ze verdienen nog wel goed geld. Dus dan gaat het vaak allemaal naar eigen aandelen. En ja, je weet dat dat op lange termijn natuurlijk een keer ophoudt.
Ja,
Maar in de S&P wordt gebeurd ook heel veel, echt heel veel. En ik heb op de website ook een linkje gezet naar de, er is een partij die doet daar ook onderzoek naar. En er is een overzicht vanaf maart 2021. Hebben ze een overzicht van hoeveel share buybacks er zijn. Je ziet wel dat de koers van de S&P-index eigenlijk bijna gelijk loopt, die lijn, met hoeveel share buybacks er zijn. Dus je ziet wel dat het heel veel effect heeft op de daadwerkelijke koers. Ja, dat het zo hard gaat nu heeft ook echt te maken dat er heel veel aandelen ingekocht worden.
Okay. Goed, algemene conclusie van dit onderwerp.
Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ligt aan de situatie. Dus het is een goede tool om te gebruiken. En ik denk een verstandige CEO gaat er goed mee om. En dat bepaalt ook heel erg, heb je een goed management of niet? En dat zeggen ze ook heel vaak, dat je management een van de belangrijkste onderdelen van een bedrijf beoordelen.
Ja.
Kijk dan heel erg, hoe gaan ze met het kapitaal om? Wat doen ze ermee met het geld dat over is?
Ja.
Ik wil eigenlijk nog wel een voorbeeld geven. Zeg dat de koers van een bedrijf staat op €100. En de winst is €5 per aandeel.
Ja.
Dan heb je dus eigenlijk een koers-winstverhouding van 20. En dan noemen ze dan de winstrendement, dus de earnings yield, is dan 5%. Dus eigenlijk als je een aandeel koopt, heb je jaarlijks 5% rendement. Als het bedrijf een rendement op kapitaal, of dus de ROC, of een rendement op geïnvesteerd kapitaal, ROIC is de afkorting, heeft van 7%. Dus als ze geld dat ze over hebben herinvesteren, dus bijvoorbeeld door een nieuwe markt aan te boren, of bepaalde reclamecampagnes te doen, of in ieder geval dat ze een rendement halen, als ze geld herinvesteren en halen ze 7% rendement op.
Ja.
Dan is het we hebben net uitgelegd dat je 5% earnings yield hebt. Dan is het natuurlijk dom om eigen aandelen in te kopen. Want dan pak je eigenlijk 5% rendement omdat je eigen aandelen inkoopt. En maar als je geld herinvesteert in je eigen organisatie, dan heb je een 7% op geïnvesteerd kapitaal. Dus dan kan je beter het geld herinvesteren. Maar als de koers van het bedrijf zakt door bijvoorbeeld een slecht sentiment op de beurs, en de koers zakt bijvoorbeeld naar 70 euro, maar we hebben nog steeds 5 euro winst per aandeel, dan heb je in één keer een koers-winstverhouding van 14. Maar dat betekent ook automatisch dat je winstrendement, dus je earnings yield, gaat omhoog. En in dit geval gaat het naar 7,14 euro.
En dat is meer dan de 7 euro als je zou herinvesteren.
Ja, dus dan kan je eens kiezen als eigenaar. Hey, als ik het geld herinvesteer in mijn organisatie, dan hou ik 7% rendement.
Ja.
Maar als ik nu mijn eigen aandelen inkoop, dan haal ik 7,14% rendement. Ja, dan kan je beter eigen aandelen kopen. Ja. Of misschien beide doen.
Dus je moet naar die afweging kijken en van bedrijven.
Daar gaat het heel erg om. Hoe gaat een bedrijf om met kapitaalallocatie?
Ja.
En ik denk dat in algemene zin is het inkopen van eigen aandelen dus neutraal. Maar wanneer het wordt ingezet is heel erg bepalend. En daardoor kan het zowel goed als slecht zijn.
Ja.
En er is nog een ander ding waar je op kan letten. Als een bedrijf vaak eigen aandelen koopt, 9 van de 10 keer vinden ze zichzelf dus ondergewaardeerd. Dat creëert vaak ook een bodem. En er zijn zelfs partijen, zoals een haal wat ik net aangaf, die volgens mij heeft aangegeven alles onder de 22, uit mijn hoofd, weet niet exact, kopen ze gewoon eigen aandelen in. Dus dat creëert eigenlijk een soort van bodem. Ze zeggen eigenlijk tegen de markt, wij vinden ons te ver ondergewaardeerd onder die 22 euro. Dan is het voor ons goedkoper om eigen aandelen in te kopen dan het her te investeren. Dus wij kopen gewoon altijd aandelen op als het onder die 22 euro komt. En dat creëert eigenlijk een bodem.
Ja, je eigen bandbreedte maakt.
Nou, dat creëert gewoon een bodem. Want als het aandelen eronder komen, dan heb je gelijk een koper in de markt. Ja. En dat is Ahold zelf.
Ja.
Waardoor het aandeel automatisch weer omhoog gaat.
Ja.
En dat, zo wordt er dus ook vaak mee omgegaan.
Oké.
Dus ja, dit is
interessant.
En ik denk goed om dit allemaal te weten, omdat het namelijk, je leest heel vaak over share buyback programma's. Ik denk dat echt vooral grotere bedrijven hier dit constant doen.
En het is blijkbaar een groeiend probleem, zeker in de Verenigde Staten. Dus ja, dat vind ik ook wel interessant dingen aan dit onderwerp.
Ja, het is met heel veel dingen zo. De tool is neutraal, maar het ligt eraan hoe je hem inzet.
Je kan een mes gebruiken om een taart mee aan te snijden, maar je kan ook je broertje neersteken.
Ja, nee, absoluut. Ja, en als je een incentive hebt om iemand neer te steken, als je er beter van wordt, dan zie je dat het heel snel fout gebruikt wordt.
Ja, precies. Wat een fantastische metafoor weer. We gaan naar de update en de vrienden van de show. Maar dit is natuurlijk onze nieuwe tune.
Ja, fantastisch, hè?
Ja, ik ben er echt super blij mee.
Ja, kan je eens delen hoe dit tot stand gekomen is?
Ja, nou Pim, dit is tot stand gekomen met onze vrienden van Tamber. En in het bijzonder Niels de Jong. We hebben heel veel videocalls met hem gedaan. En hij is echt helemaal gaan uitzoeken van, nou, wat past nou echt bij jullie? Wat is jullie merk? Wat willen jullie voor gevoel geven aan de luisteraars? Hebben we ook al kort even wat over gedeeld, hè? We hadden toen gezegd van, ja, wij zijn de verzorger. In die zin, we willen mensen helpen het zelf te doen en zorgen dat ze veilig en verantwoord gaan beleggen. En die heeft toen een componist aan ons gelinkt.
Ja, Sylvain van der Zwaag.
Ja.
Ja, we hebben ook natuurlijk zijn studio gezien. Nou, zat helemaal vol
via de Zoom, hè? Via de Zoom.
Helemaal vol met instrumenten.
Ja.
Nou, wat stond er niet? En hij heeft gewoon het nummer gewoon volledig gecomponeerd. Hij heeft gewoon elk instrument zelf bespeeld.
Ja.
En dan over elkaar heen gelegd.
Ja.
Hij liet het ook zien hoe hij dat doet.
Ja, en dus niet alleen,
echt een talent, hè?
Fantastisch. En niet alleen dus het liedje zelf en de melodie, maar ook welke instrumenten en op wat voor manier wil ik dat ze klinken. Want wij hadden heel veel liedjes ingestuurd die wat ouder waren. We hadden wat Bob Dylan gestuurd en noem maar op. Allemaal te luisteren trouwens in Jong Beleggen de playlist. In Jong Beleggen de playlist. Dus dat kun je horen. Maar ook gewoon om precies ook datzelfde gevoel te geven aan de muziek. Dus ik vind het wel echt gewoon gelukt ook.
Ja, zeker. We hebben nu ook een heel mooi pakket. Dus we hebben natuurlijk van alles. Bumpertjes en loopjes en een outro. Dus we hebben nu gewoon een compleet eigen geluid met allemaal ook losse instrumenten die we kunnen inzetten.
Ja, en hopelijk wordt het daar gewoon alleen maar beter van.
Dus we kunnen de podcast heel muzikaal rijker maken.
Ja.
Ja, ik ben heel trots op het resultaat.
Ja.
En ik hoop jullie natuurlijk ook.
Ja. En dan hebben we dus nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. Weer een hoop, maar ik zal eventjes 3 eruit pikken. Zo schrijft Tim: hi iedereen, ik ben Tim. 30 jaar oud en beleg zelf al langere tijd bij Robeco. Prima rendementen trouwens, maar na deze podcast toch maar besloten om te kijken of ik het op de beurs toch net wat beter kan doen. Nou, heel goed Tim. Zet hem op. En Joost die stuurt, hoi, sinds een paar weken begonnen met wat NT-indexfondsen. En sinds deze week ook wat losse aandelen. Podcast is briljant. Ik ben hem echt aan het bingen. En ik kan niet wachten tot PDT ook ING ondersteunt. Knipoog.
Ja, dat zeker. Maar we gaan een tipje van de sluier. We zijn bezig met het handmatig invoeren van eigen aandelen. Is nog niet af. We zijn ermee bezig. Dus ik kondig dat zeker aan als dat zover is. Waardoor straks iedereen gebruik kan maken, ongeacht welke broker je hebt.
Ja. Dan kunnen wij naar het nieuws.
Ik heb niet echt nieuws. Maar ik heb een artikel die ik al een tijd geleden had gelezen. En ik had eerst over nagedacht, ga ik daar een eigen aflevering over maken.
Ja.
Maar ik pak hem nu eigenlijk toch een soort van als nieuws.
Ik zie hier een quote staan. Be a builder or bet on builders.
Ja, dat is een quote die ik al die al lang in mijn hoofd zweeft. Nou, we hebben natuurlijk een keer een aflevering gemaakt over mythemakers. Nou, dat heb ik ook aangegeven dat ik heel graag een SaaS-product zou willen hebben.
Ja.
Ik ben echt een maker. Ik ben vanaf jongs af aan al een maker. Ik vind ook namelijk dat de creatieve beroepen, waar je een soort van flow kan komen, of je nou een muzikant bent, een schrijver, designer.
Ja,
ik denk dat zijn de mooiste beroepen in de wereld.
Jij bent een builder.
Het zijn allemaal bouwers.
Ik ben het trouwens met je eens. Dat zijn ook de mooiste beroepen in de wereld.
Ik denk ook dat de meest gelukkige mensen zijn. Mensen die dingen maken. Of je nou podcast maakt of schrijft. Nou, maakt helemaal niet uit. Gewoon makers. Die kunnen in een bepaalde flow komen. En dat, ja, ik denk dat daar komt, denk ik, voor me de grootste gelukfactor uit.
Maar voor die mensen zelf dan natuurlijk. Want je hebt ook mensen die het fijn vinden om niks te maken. Maar toch?
Nou, ik denk dat echt in maken. Zelfs tuinieren is ook een vorm van maken. Ik denk echt dingen maken, dingen laten groeien.
Ja, maar ook bijvoorbeeld recruiter zijn.
Ik denk niet.
Niet een vorm van maken?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat die mensen, niet om zo'n heel beroepsgroep maar ik denk dat die mensen ook vaak een hobby hebben of iets daarnaast doen waar ze wat veel meer iets met maken is. Ik denk dat het meeste geluk uit maken komt.
Ja.
En ik denk ook dat de makers, daar zit ook een hele grote upside in vanuit een business perspectief natuurlijk. Want je kan iets creëren vanuit het niks en dat creëert waarde en dat is heel schaalbaar. En dat als je dat zelf niet kan, dan met beleggen bet on builders. Dus ja, plak je dan vast aan makers, zodat je mee kan profiteren van het succes van makers. Want uiteindelijk is alles wat echt de waarde wordt gecreëerd door makers. Ja. Kijk maar naar alle bedrijven, die zijn eigenlijk allemaal begonnen met een maker.
Dus je moet een maker zijn of je moet een aandeel nemen in die maker.
Ja, dat is een beetje het idee van je moet eraan vastplakken.
Ja.
Nou, dat is zo'n quote die ik al heel lange tijd een soort van bij me draag. Er is een artikel en daarvan heb ik later meer artikelen gevonden. Dus ik heb die ook op de website gezet. Nou, er zijn heel veel artikelen eigenlijk over te vinden. En dat gaat over het verschil tussen founder-led companies en dat noemen ze dan meer CEO-led. Dus dat houdt eigenlijk in het verschil tussen een originele eigenaar die het bedrijf leidt en meer een manager, een ander persoon die niet het bedrijf heeft opgericht, het bedrijf leidt, dus niet een ondernemer.
Ja.
En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan naar wat is het verschil in rendement en wat is het verschil in omzetgroei en in toekomstverwachting. En er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan.
Nou, ik voel de buil al een beetje aan.
Ja, natuurlijk. Dat natuurlijk eigenlijk alle founder-led companies gewoon beter performen. Maar echt ook niet een klein beetje. Soms wel eens 5-15% verschil.
Ja. De Code 500 staat ook vol met ondernemers, niet met managers per se.
Nee, klopt.
Wel een paar, maar
uiteindelijk is natuurlijk al het rijkdom wordt natuurlijk gecreëerd door ondernemers.
Ja.
En dan kijken we ook naar de grootste, rijkste mensen in de wereld. Dat zijn allemaal ondernemers. En vanuit dat perspectief moet je natuurlijk eigenlijk ook kan je eigenlijk als particulier ook heel erg vastplakken aan die mensen. En dat is natuurlijk de beurs heel mooi. Dat je kan een soort van wedden in dat gewoon beleggen op een persoon.
Ja.
Soms kan je ook beter op een persoon, bijna op een founder wedden, dan alleen maar op een bedrijf. Daarom zeggen ze ook dat management zo belangrijk is.
Ja.
Als je daarvan houdt, moet je even de website kijken. Er zijn heel veel leuke artikelen, ook onderzoeken. Toen ben ik dus even gaan kijken naar wat voor bedrijven heb ik nou in mijn portfeuille die founder-led zijn? Ik heb me daar nooit zo goed gerealiseerd, maar van de 13 groeibedrijven zijn er gewoon 9 founders-led.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk heel erg onbewust gegaan eigenlijk. Ik merk dat ik een bedrijf dat founder-led is, dat ik die ten eerste veel leuker vind om te onderzoeken. Ik vind het veel leuker om het management te bekijken, want ja, founders die hebben gewoon een veel unieker verhaal. Dat is gewoon heel leuk om, vind ik heel leuk, om die interviews te lezen.
Ja, het trekt jou meer aan.
Ja, omdat ik leer er zelf ook heel veel van als ondernemer. En ik weet gewoon als ondernemer hoe moeilijk het is en hoe hard werk het is om een bedrijf te bouwen. Maar ik weet ook dat het harde werken niet voelt als harde werken. Eigenlijk dat is zo'n verschil als je gewoon een werknemer bent of gewoon dus eigenlijk iemand die het bedrijf niet heeft gestart en soort van de CEO is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een werknemer. Dus dat is zo'n verschil. En eigenlijk
en dat zie je waarschijnlijk dan ook wel terug in het rendement.
Ja, en je ziet ook dat er zijn ook onderzoeken naar gedaan, wat is nou het grote verschil, dat personeel dat kan werken direct met een founder ook 3,5 keer meer gemotiveerd is. Omdat je daar ook het is gewoon een hele andere bedrijfscultuur gelijk als je met een eigenaar kan werken dan met een bestuurder. En ook de innovatiekracht is veel groter. Er wordt veel meer. De originele eigenaren weten gewoon veel meer alle details in een industrie.
Ja, interessant. Is daar ook een ETF voor?
Ja, leuk dat je dat vraagt. Want nu is gewoon standaard reactie, is er een ETF natuurlijk.
Ja, dat is mijn standaard reactie inderdaad. Ja, dat is makkelijk.
Ja, en die is er gewoon. Oh. Het is de Global X Founder Run Companies ETF. Dus de Founder Run noemen ze het. En de afkorting is BOSS. B-O-S-S.
Van baas.
Grappig hè.
Dus, is het toevallig?
Nee, je mag natuurlijk je eigen ticker symbool kiezen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk bedacht. Ja. Er zitten 100 bedrijven in. Dus de 100 bedrijven die geleid zijn door nog steeds door eigenaren.
Willekeurige bedrijven?
Nee, de voorwaarde is wel dat mid- en large-cap bedrijven zijn. Allemaal in Amerika.
Okay.
En ik heb hem op de website, je moet maar even kijken. Hij is helaas niet in Nederland verhandelbaar.
Oh.
Maar wat je wel interessant kan zijn, is dat je eens een keer door die lijst ingaat van wat voor bedrijven er allemaal bij zitten. Ja. Ik denk echt dat het effect heeft. Ik heb nu ook wel voor mezelf opgeschreven dat ik echt een extra plusje ga zetten als het een founder-led company is.
Hoe heb je het gedaan op de beurs afgelopen week, Pim?
Volgens mij wat minder dan vorige keer. Ik heb nu 197.200. Dus dat is volgens mij iets minder. Het kakkelde een beetje, zo'n beetje heen en weer al lange tijd.
Ja.
En ik heb geen transacties gedaan.
Ik
denk dat het bij jou ongeveer hetzelfde is, denk ik.
Ja, ik heb ook kwakkelportfolio. Ik heb nu, plus 516 staat hier. Dus ja, dat is nog wel een leuk getal. En mijn totale waarde is 5.066 euro.
Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Hè? Ja. En dat merk je wel. Dat is het grappige als je een goed gespreide portefeuille hebt. Dat heb jij natuurlijk in wezen door een S&P te hebben. Er gebeurt namelijk heel veel op de markt. Hè? Maar dat heb je eigenlijk helemaal niet door als je een goed gespreide portefeuille hebt. Want we zien echt een best wel een beweging van de technologie.
Mm-hmm.
Waar het een beetje uitstroomt. Het gaat veel meer naar misschien wat achtergebleven sectoren. Dus er gebeurt heel veel, maar als je goed gespreid bent, dan merk je in totaal van je portfolio, merk je daar eigenlijk niet zoveel van.
Rustgevend idee.
Ja.
Even kijken, wat is er deze week allemaal binnengekomen aan reviews? Nou, dat ga ik natuurlijk niet allemaal voorlezen, maar wel eentje in ieder geval. Even kijken. We hebben van Arne een berichtje gekregen. Hij schrijft, ik hoorde dat jullie een aflevering gaan maken over cryptocurrency. Ik ben zelf recent begonnen met bots van Revenue. Maar er zijn natuurlijk veel meer platformen waarmee dit kan. Ik heb in 2 maanden tijd mijn inleg van 50 euro verhoogd naar 70 euro. Daarbij volgt de bot sterker de stijgende koersen en minder de dalende koersen, waardoor je over langere termijn de markt kan verslaan. Wat is jullie mening over dit soort bots? Jullie zijn goed bezig. En ga zo door. Ik vind de podcast erg inspirerend. Weet jij dit?
Ja, ik had nog even nagevraagd bij Bart. Dus helaas, vorige week had er geen tijd voor. Nou ja, dankjewel voor de vraag. Ik vind altijd, het is een beetje een dubbel gevoel. Ik denk, als een bot daadwerkelijk zoveel beter is, dus een computer. Ja, dan denk ik altijd als het bedrijf die bot maakt, die dat beschikbaar stelt. En het is zoveel beter. Ja, dan ga je dat natuurlijk voor jezelf houden. En dan kan je toch echt extreem veel geld verdienen als je met die bot zoveel beter bent dan de markt. Als het echt zoveel beter is, dan wordt het niet aangeboden aan consumenten. Dat is altijd mijn idee. Waarom zou je het dan niet voor jezelf gebruiken? Dus dat is een beetje zo, als iemand zegt, ik heb nu iets revolutionairs, je kan daar altijd de markt mee verslaan. Ja, waarom zou je dat dan aanbieden? Dan ga je het toch voor jezelf gebruiken? Dus dat geloof ik eigenlijk altijd al niet. dan zal het altijd heel erg veel genuanceerder liggen. En het is alleen maar, gaat alleen maar over crypto's en helemaal niet over aandelen. En volgens mij wat zij een beetje doen, zij lezen heel erg het sentiment in de markt. Zij gaan Twitter heel erg af en zij gaan bepaalde, soort van denk ik met machine learning, gaan zij bepaalde sentiment kunnen lezen op Twitter. Ja. En aan de hand van het sentiment dat ze uit Twitter halen en misschien andere social platformen, misschien Reddit en zo, gaan ze kijken of ze daar een voorspellende waarde aan kunnen geven en dan vooraf wel kunnen handelen aan de hand van het sentiment. Ik denk dat ze het een beetje zo doen. Ja, het zou misschien nu nog werken omdat het namelijk nog misschien een vrij jonge markt is en de swings heel hoog zijn, dus de koersbeweging zijn heel hoog. Maar ik denk op lange termijn gaat dit helemaal niet werken, denk ik. Maar wie ben ik? Ik heb even gekeken, die gasten hebben bij... Ze zijn volgens mij wel echt een creatieve groep gasten, maar ze hebben bij business class...
Die dat maken.
Ja, die dat maken.
De jongens van Revenue.
Ja, maar ze hebben bij business class gezeten.
Oh, ja, dat is altijd een red flag.
Ja, volgens mij zijn er heel veel mensen die geld opgehaald hebben en die bij business class hebben, het waren altijd een beetje verkeerd. Met de Palmeilanden ook en zo. Iedereen weet dat je daar moet betalen om daar te zitten. Ik heb daar altijd een beetje mijn bedenkingen bij. Maar iedereen moet dat voor zichzelf zelf bepalen. Ik heb het product zelf niet gebruikt. Maar ik beleg zelf ook niet in crypto. Daarom is dat ook niks voor mij.
Ja. Dan hebben we nog een review van Prins Piet. 5 sterren geeft hij in de Apple Podcast app. Dankjewel Piet. Dat is altijd heel fijn. De sterren in de podcast app van Apple. De ideale learning curve om te gaan beleggen, zegt hij. De podcast is een must voor elke beginnende belegger en geeft verdieping voor de meer ervaren belegger. Nou, dat is heel leuk nieuws om te horen.
Ja, dankjewel voor de mooie woorden.
Ja. En volgende week gaan we het hebben over wat kunnen wij leren van de grootste beurscrashes aller tijden. Dat heb jij een Black Swan genoemd een keer.
Ja, we gaan dit met Paul Wicht doen. Nou, een bekende gast. Het is natuurlijk leuk dat hij weer langskomt.
Ja.
We gaan eens een stukje geschiedenis. Dus we gaan eens kijken naar wat zijn een beetje grote momenten in de beursgeschiedenis. Dus grote events. Nou, die gaan we erbij pakken. Maar we gaan ook een aantal Black Swan events pakken. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan de fraude van Imtech. En misschien de Wirecard kunnen we pakken. We gaan gewoon wat grotere gebeurtenissen kijken op een individueel aandeel en gewoon meer markt algemeen. Om te kijken van wat is er veranderd? Wat kan je ervoor leren? Hoe kan je daarvoor beschermen eigenlijk? Hoe kan je het voorkomen? So.
Leuk, ik heb er zin in. Lesje geschiedenis, daar maak je me altijd blij mee.
En natuurlijk leuk met Paul.
Sowieso.
Die alles weet natuurlijk, ja.
Paul. Ik heb zin in volgende week, Paul. Als je luistert, we zien je dan. Rest ons nog één ding. Namelijk, investeer in je kennis en beleg met beleid. En dan nu nog even naar de tune luisteren.